Amen. Goedemorgen allemaal. Bedankt Bent ook voor het zingen van prachtige lofliederen. Wat oudere liederen als dat ik gewend ben. Dat doet me terugdenken aan de tijd dat ik tot geloof kwam. En wij in de plantaan in een klein zaaltje zaten en ook deze nummers zongen. Ik dien geen andere heer, geen afgod en geen koning. Dat lied, dat weet ik nog, dat ik in de plantaan was. En dat ik dat niet mee kon zingen. Ik zal straks wel even uitleggen hoe dat kwam. Maar ik kon dat niet zingen. Ik dien geen andere heer, geen afgod en geen koning. Ik zal me kort voorstellen. Ik ben Reinie van Erk. Ik kom uit Groot-Ammers. Ik ben getrouwd met, vind ik, de mooiste vrouw van Nederland en omstreken. Die zit daar. Daar, zij is het. We hebben een fantastische dochter van 6 jaar oud. En in het dagelijks leven ben ik glaaswasser, heb ik een eigen bedrijfje. Bovenal ben ik Reinie van Erk, Gods kleine mannetje, Gods kind. Eind 2006 ben ik tot geloof gekomen. Ik ben opgegroeid in de traditionele kerk. En rond mijn 16e jaar ben ik daarmee gestopt. Kon ik niet veel met God en niet met de God die ik dacht dat God was. Ver weg, nooit goed genoeg voor, nooit in staat om iets bij te dragen aan God of wat dan ook. Te zondig voor God, die gedachte had ik. En ben ik de kerk verlaten, ben ik echt de wereld ingegaan. Verslingend geraakt en alles behalve drugs. Daar ben ik voor gespaard gebleven, maar echt zwaar aan de drank gezeten. In porno mezelf helemaal verloren. Gokverslaafd geweest. Van alles. Maar goed, ik ben hier. Ik ben Reinie van Erk, ik ben gered door Jezus. Op een zondagmorgen zei mijn broer tegen mij: Rein, kom je een keer naar de kerk? De Baptistengemeente in Groot-Ammers. En hij had niet verteld dat hij zijn getuigenis zou geven. De stiekemit. Dus ik kom daar in die gemeente en ik kwam af en toe nog wel eens naar de kerk. Kijk, ik wist wel dat God reëel was, alleen ik kon hem niet benaderen of wat dan ook. En toen gaf hij zijn getuigenis hoe God hem bevrijd had door een heel proces heen van exact dezelfde worstelingen die ik ook had. En toen hoor ik van een God die mij niet veroordeelt, maar van me houdt, mij accepteert zoals ik ben en mij wil herstellen. Mij wil vergeven, mij wil omarmen, mij op schoot wil trekken. En die morgen weet ik nog dat de oproep gedaan werd van: joh, als jij wil reageren. Nou, ik weet nog dat ik als het ware opgetild werd en voor het weet lag ik daarvoor in op de grond en werd er voor me gebeden. En die dag ontving ik weer nieuw leven. En dat is de basis van mijn bestaan, van wie ik ben. Daarom ben ik ook hier. Verwacht geen theologische, diepgaande grondtekstpreek van mij. Ik ben een hele simpele jongen en ik preek over de liefde van God. Dat is echt hetgene wat ik... Eigenlijk het enige wat ik kan. Maar ik denk ook het enige wat we nodig hebben als mens. Hoe goed de Willem Ouweneel preken ook zijn. Hè? Laten we daar even duidelijk over zijn. Maar doordat ik dus verslaafd was geraakt aan porno en aan dat soort dingen, kon ik niet zeggen, kon ik niet zingen dat lied wat we net zongen. En ik dien geen andere heer, geen afgod en geen koning. En dat is een hele worsteling voor mij geweest om te mogen gaan omarmen dat ik, Reinie van Erk, ben Gods kleine mannetje. En dat is ook waar ik geloof dat ik vandaag over mag preken. Ik ben Gods kleine mannetje, ik ben een kind van God. Ik wil met jullie lezen uit Efeze 1. Vers 3 tot 6. Als ik het kan vinden. Efeze 1, vers 3 tot 6. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde zoon. Wat staat hier? Hier beschrijft Paulus een God die zegt, een God die een verlangen heeft om ons te zegenen met talrijke zegeningen. Die ons heeft uitgekozen voor de wereld gegrondvest werd. Dan moet je eens over nadenken, dan moet je eens door laten dringen. Voordat alles er was, voordat God begon met het scheppen van deze wereld. Ik ben een beelddenker, zat hij op de troon. En bedacht hij, op een dag is er een reinier van Erk. En hem heb ik uitgekozen om mijn liefde te ontvangen. Hem heb ik uitgekozen om mijn kleine mannetje te zijn. En hij zegent ons met talrijke zegeningen. En hij heeft ons een bestemming op ons leven gelegd. Voorbestemd. Dat betekent, jij hebt een doel. Jij leeft voor een reden. En dit is je reden. Namelijk dat je Gods kind bent. Waarom? Tot eer van de grootheid van zijn genade. En dit is het plan van God. Dit is wat Gods hart bewoog. Dus we zien door heel de Bijbel heen dat God met dit hiermee bezig is. En we zien dat het alles samenkomt in Jezus. Gods hart barstte van liefde uit dit plan. Niet een beetje, maar hij heeft je vol liefde uitgekozen, zegt Efeze 1. Vol liefde. Niet van, nou vooruit, jij mag er ook bij horen. Nee, zijn hart barstte van liefde voor jou toen hij ging nadenken over jouw leven. Geloof je dat nog? Besef je dat nog? Het kan ook een slogan worden hè, in Evangelisch Nederland. Ja, God houdt van je. Maar besef je nog echt dat God echt van je houdt? Dat hij echt bewogen om je is? Dat God je vader is? Dat God je papa is? Komen we zo meteen verder op. Maar als de discipelen met Jezus wandelen hier op aarde, dan zien ze dat Jezus contact heeft met God. En ze zien dat Jezus momenten heeft waarin hij gaat bidden met God. En dan zeggen de discipelen, Heer, leer ons bidden. En dan zegt Jezus, wanneer jullie bidden, begin dan zo. Onze Vader. Hij zegt niet, mijn Vader. Hij zegt, onze Vader. Hij zegt, grote God die jullie in het Oude Testament hebben leren kennen als de God van vuur, de God van heiligheid, maar ook de God van afstand, de God van die je kan benaderen door offers. Hij zegt, die God is onze Vader. Hey Petrus, het is jouw vader, maar het is ook mijn vader. En dat was schokkend in die tijd. In het Oude Testament kwam dat helemaal niet voor. In het Oude Testament was het helemaal niet mogelijk om God te naderen. Sterker nog, als je God naderde en je had jezelf niet klaargemaakt of je was niet daarvoor bevoegd, dan kon je dat met je leven bekopen. En dan komt Jezus en hij brengt een totale andere theologie. God is je vader. God is je papa. Dat was schokkend in die tijd. En wie is dan God als vader? Wie is dan God als papa? En Jezus gaat het uitleggen in Johannes 14. Dat wil ik even kort voorlezen. Dan vragen ze, wie is de vader dan? Johannes 14, vers 6 tot 9. Ik zal het voorlezen. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook de Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. En Filippus begreep het niet. Laat ons de Vader zien, Heer, zei hij. Meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Jezus zegt hier, als jij wil weten hoe de Vader in elkaar steekt, als jij wil weten hoe de Vader denkt, moet je naar mij kijken. Gaan we naar Jezus kijken. Geef ik je een vraag. Ik heb geen microfoon om rond te gaan. Maar wanneer werd Jezus boos? Wanneer zien we in de Bijbel een boze Jezus? Op wie was Jezus boos? Roep het maar. Schijnheilige mensen. Sorry? Niet allemaal tegelijk, joh. Even kijken, jij. Ja, tempelplein. Nog meer. Farizeeën. Op wat voor soort mensen werd Jezus boos? Op de mensen die de afstand tussen God en de mensen groot hadden gemaakt. Dat maakte Jezus woest. Als je Jezus boos wilde krijgen, moest je dat doen. Maar Jezus komt zoveel mensen tegen waarvan ik als mens zou denken, daar is hij niet blij mee. En hij werd niet boos. De hoeren. Maar dat zijn die vreemdgangers, de overspelers, die zichzelf verkopen. Werd Jezus boos op de hoeren? No. Hij zocht ze op. Hij zocht ze op. Hij toonde ze zijn liefde. Werd hij boos op de tollenaars? Dat zijn de NSB'ers, hè? De landverraders. Zij die samenwerken met de vijand. Werd hij daar boos op? No. De zondaars? Zieke mensen? De moordenaars? Hey, de Romeinen? De bezetters? De Duitsers van 75 jaar geleden? Werd hij daar boos op? Nee. Hij werd alleen boos op hen die de afstand tussen God en de mensen groot maakten. Om hen die zeiden van, joh, als je God wilt dienen, moet je goed naar ons kijken. Dat is geen heilig op de religieuze mensen. Zij die de drempels verhoogden. En Jezus zegt, kijk naar mij, als je de Vader wil kennen. Weet je wat mij dat laat zien? Is dat er in God niks is wat mij afwijst. Niks. En dat geldt ook voor jou. Het maakt God niet uit welke zonde je gedaan heeft. Het maakt God niet uit wat je meegemaakt heeft. Het maakt God niet uit hoe je eruit ziet. God zegt, ik hou van jou. En als je het wil zien hoeveel God echt van jou houdt, zegt Jezus, kijk naar mij. Kijk naar het kruis. Moet je je voorstellen, hè? Besef je nog de passie die God laat zien aan het kruis? Die Jezus laat zien aan het kruis. Hij was in de heerlijkheid, hij was bij God. Hij had het daar fantastisch. Miljarden en miljarden engelen aanbaden hem. Aanbaden hem 24/7. En God zei, Jezus, ik maak het even menselijk. Hè? Theologisch, misschien zit er een haakje in een oogje aan. Maar ik maak het even menselijk. En God zei tegen Jezus, Jezus, zie je daar op die aarde. Daar komt Reinie van Herk en die heeft een probleem. Die is onheilig en die kan niet bij mij in de buurt komen. Zou jij dit fantastische achter willen laten en voor mij naar de aarde willen gaan en zou je voor hem de straf willen dragen die hij eigenlijk verdient en vul je eigen naam erin? En Jezus zei, ik zal gaan, Vader. Hij was gehoorzaam, zegt de Bijbel, met maar één doel: A, de Vader verheerlijken, de Vader de gehoorzaamheid aan de Vader, zegt de Bijbel, maar B, kon hij kijken over dat kruis heen. En wist hij, door wat ik nu ga doen, breng ik Reinie van Herk weer in contact met de Vader en met mij. En besef je nog dat het daarom ging, het evangelie? Dat Jezus niet zomaar aan het kruis ging. En Jezus laat daarmee zien dat het hem alles waard is om jou weer in contact met hem te brengen. En Jezus geeft ook onderwijs over wie God is als Vader. En hij zegt tegen zijn discipelen, hey, maar jullie Vader weet wat je nodig hebt, hè? Als je kind een brood nodig heeft, dan ga je hem toch geen steen geven. Hoeveel te meer zal jullie hemelse Vader jullie geven als ze hem daarom vragen? En Paulus die gaat nog verder. Paulus zegt, jullie hebben de Heilige Geest ontvangen. We hebben erover gezongen. Jullie hebben de Heilige Geest ontvangen om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. Met Papa Vader. En weet je, in mijn leven is dit hetgene wat mij vrijgemaakt heeft van pornografie, van drank, van al die dingen waar ik aan verslingerd was geraakt. Want ik groeide op als een onzeker jochie. Ik groeide op als iemand die niet wist wie die was. En ik groeide op als een veentje wat niet bevestigd was. En die emotionele pijn die ging ik verdoven met dat soort dingen. Kijk, porno wijst mij niet af. Porno zegt, kom maar joh. Geef je maar aan mij. En met Johan Terlouw, die heel vaak spreekt, heb ik een heel traject mogen lopen. Om te aanvaren dat God een papa is die geen enkele eisen aan mij stelt, maar die altijd komt met zijn bevestiging, met zijn liefde, met zijn ervaring. Ik heb op vakantie, een poosje geleden had ik vakantie, heb ik een boekje gelezen. Over David van David de Vos. David de Vos, die kennen jullie misschien wel, daar had een hele mooie poster van hem. David de Vos is een man die bereikte honderdduizenden mensen. Iemand waarvan ik tegen denk, nou, daar kijk ik echt tegen op als christen. Bereikt honderdduizenden mensen met het evangelie. En David de Vos schreef een heel eerlijk boekje. Over zijn diepste verdrijfveren waarom hij het evangelie was gaan verkondigen. Want hij dacht altijd, ik ben niet goed genoeg voor God. Ik moet meer, ik moet beter. Hoe meer mensen bereiken, want dan wordt God blijer van mij. En in dat boekje beschrijft David de Vos dat het een valkuil was voor zijn leven. Dat hem in een burn-out bracht. Want als je niet weet dat je werkelijk kind van God bent. Als je niet weet dat God geen eisen aan jou stelt. Als je niet beseft dat zijn liefde onvoorwaardelijk is. Geen enkele voorwaarde stelt. Behalve het kruis. Dan ga je hard werken. Word je dood en doodmoe. En in mijn proces, wat ik mocht lopen om in mijn vrijheid te komen, kwam ik er ook achter dat mijn beeld van een God als vader helemaal misvormd was geraakt. Kijk, mijn vader, afgelopen vrijdag waren wij thuis aan het eten. En dan had ik nog een gesprekje met mijn vader over hoe het vroeger was. En dat zullen jullie misschien wel meer kennen als ik, maar ik ben iemand die is opgegroeid in welvaart. Ik heb eigenlijk nooit besef van tekort gehad in mijn leven. Nou, ook nu niet. Kan ik naar de supermarkt gaan en kan ik kopen wat ik wil. Als mijn dochter jarig is, kan ik zomaar een bak Lego kopen voor 50 euro. Daar hoef ik niet eens over na te denken. Maar mijn vader vertelde afgelopen vrijdag dat er kerst was, een keer, lang geleden, dat ze niet eens stroopwafels konden kopen voor bij de koffie. En ik groeide op met een vader die was afwezig. Maar ik zal daar nooit negatief over praten, maar het was wel zo. Maar mijn vader was altijd aan het werk. Vrachtwagenchauffeur, altijd hoort op. 6 dagen in de week. En op zondag moe moest hij slapen en uitrusten. En terecht. Maar door dat beeld wat ik meekreeg als, ja, dat was mijn vader. Hij was er niet. Mijn moeder regelde thuis. Had ik het idee, God is helemaal niet bezig met mijn leven. Die heeft helemaal geen tijd voor mij. God is bezig met het Midden-Oosten. En God is bezig met de dominee. En God is bezig met die mensen die het allemaal heel goed doen. Maar God is niet bezig met Reinie van Erk. God is afwezig. God is er niet. En daardoor was mijn beeld gevormd van wie God als vader was. En zo is ook uw beeld gevormd. De wetenschap zegt dat 80% van wat wij verstaan onder het beeld als vader, 80% daarvan wordt gevormd door onze ervaring met onze aardse vader. 80% en 20% door wat je geleerd is, door wat je verteld is, of door hoe jij vindt dat het beter kan. Maar 80% van het beeld van een vader is gekoppeld aan het beeld van je eigen vader. En nou is de vraag eigenlijk, waarvan ik geloof die ik vanmorgen mag stellen. Klopt het beeld van jou, wat je hebt als vader, van een papa, klopt dat beeld met het beeld van God de Vader? Want als dat niet zo is, geloof ik dat God vandaag tegen je wil zeggen, ik ben anders als je aardse vader. Kijk, ik probeer als aardse papa van je Ellen, probeer ik het echt goed te doen. Maar ik omarm nu al dat ik faal in het overbrengen van een compleet vaderbeeld naar Jelle toe. En het is mijn gebed als zij tot besef komt dat ze God zal leren kennen als perfecte papa. Met onvoorwaardelijke liefde. En zo zijn er verschillende vaders die je kan hebben gehad in je leven. Waardoor je die negatieve kenmerken die sommige vaders nou eenmaal hebben, ik ook, dat je die op God gaat leggen. Als jij een eisende vader had, dus je kon wel aandacht krijgen, maar wel als je dingen goed deed. Als je presteert, dan krijg je aandacht. Als je scoort op de voetbal, dan krijg je een aai over je bol. Goed gedaan, jongen. Maar als je niet scoort, dan krijg je nooit een aai over je bol. Alleen positieve aandacht als je wat presteert. En dat kind, dat hunkert naar bevestiging. Dus wat gaat een kind dan doen? Die gaat hard werken om maar die aai over zijn bol te krijgen. En dan krijg je kinderen en die komen dan later tot geloof. En die denken dan dat als ze hard hun best doen voor God, dat God dan extra blij is. En God zegt nee. Ik ben blij om wie je bent, niet om wat je doet. God hoeft niet hard te werken voor zijn liefde en voor zijn aanvaarding. God gaat niet meer van je houden als je radicale keuzes maakt. Dat is zoiets wat ik ook heb moeten leren. Gods liefde stelt geen enkele voorwaarde. Je hoeft niet eerst kringleider te worden. Je hoeft niet eerst de straat op te gaan voordat God je geeft. 1 Korinther 13 staat een hoofdstuk vol van de liefde van God. En dan staat er vol van de liefde is niet afgunstig. De liefde is niet ijdel. Het is niet zelfgenoegzaam, niet grof. Ze laat zich niet boos maken. Ze verdraagt alles. Ze gelooft alles. In alles volhardt alles. De liefde zal nooit vergaan. De liefde eist geen enkele prestatie. En dat is de liefde van mijn God. En de liefde van jouw God. Je mag komen bij die vader zoals je bent. Misschien had je een hele strenge vader. Een straffende vader. Op het moment dat je maar iets verkeerd deed, dan zwaaide er wat. Dat kan. Dan kan het zomaar zijn dat je nu je leven met God leeft. En als je denkt aan God de Vader, dan denk je, oeh, maar als ik iets mis doe, gaat hij onheil brengen in mijn leven. Of dit maak ik mee, want God zal me wel willen straffen. Hoe herkenbaar is die gedachte wel niet? En God zegt, nee. Tuurlijk weet ik wel dat er dingen zijn in het leven die niet chill zijn. Ik kan er alles over vertellen. Maar God wil ons niet straffen. De straf die ons de zonde aanbrengt, zegt de Bijbel, was op hem, toch? Misschien had je een inconsequente vader. De ene keer was het dit, de andere keer was het dat. Of werd een broer of zus voorgetrokken. Misschien had je vader wel last van stemmingswisselingen. De ene keer was hij heel blij, dan kon je alles doen. De andere keer, als je maar een scheet was zat, dan... En God zegt, ik ben de perfecte vader. Ik ben van gisteren, van vandaag, morgen, ik ben altijd dezelfde. Ik ben altijd trouw. Misschien dat je de gebruikende vader. Of nog gekker. Misschien is het juist wel tussen jou en je vader helemaal kapot gegaan. Er zijn dingen gebeurd die hartstikke erg zijn. Dan heb ik één boodschap voor je. Dan kan ik ook uit ervaring spreken. Dat hoe gebroken jouw leven ook is. Hoe misbruikt of gebruikt je ook bent. Dat God altijd de God is van herstel. De Bijbel zegt, het geknakte riet, dat verbreek ik niet. Maar dat herstelt hij op den duur. Wij kunnen getuigen, Amanda en ik. Het feit dat Amanda en ik hier zijn, als man en vrouw, en dat we een dochtertje hebben van 6 jaar oud, getuigt van dat God van iets wat helemaal kapot is, iets moois kan maken. Dat geldt voor mijn leven, geldt voor haar leven. En Jelle is daar een getuigenis van. Hoe gebroken het ook is. Maar als het tussen jou en je vader helemaal kapot gegaan is, wil ik je vertellen dat God de perfecte vader is. Die alles kan herstellen in je leven. Alles. Geen situatie is hopeloos. Misschien een onverschillige vader. Het boeide hem niet wat jij deed. Nu denk jij, het boeit God niet wat ik doe. Het boeit God niet dat ik dit meemaak. Het boeit God niet dat ik blij ben of dat ik verdrietig ben of wat dan ook. Het boeit hem niet hoe ik eruit zie. Het boeit hem niet of ik er leuk uitzie of helemaal niet. Het boeit hem niet hoe mijn haren zit. Het boeit hem niet dat ik een beetje grijs word. Het boeit hem niet. De Bijbel zegt dat God wel boeit. Dat God elk haar op mijn hoofd geteld heeft. Dat hij mij doorgrondt en dat hij mij kent. Van verre mijn gedachten kent. Dat is niet bedreigend, dat is rustgevend. Zo kan ik nog heel veel vaders noemen. De ontrouwe vader. De vader die wegging. Waardoor jij eigenlijk zelf niet durft te geven aan hem. De afwezige vader. Ik heb al verteld, die had ik. En weet je, ik heb moeten leren mijn beeld van mijn aardse papa los te laten. Niet los te laten, want dat was nou helemaal zo. Maar wel om dat niet langer te projecteren op wie God is. En hoe zit dat bij u? Ik hoorde ooit een verhaal, dat is mij altijd bijgebleven. Dat ging over wat geeft mij waarde? Wie geeft mij waarde? Er was in Amerika eens een man die moest voor een reparatie naar de garage. En het is waar gebeurd verhaal. En in die garage stond in een hoek stond een hele oude motor. Hele oude. Helemaal verstoft. Ja, eigenlijk een hoopje oud ijzer. Waardeloos. En die man die keek daar eens naar en die dacht bij zichzelf, daar heb ik nou zin in. Laat ik die motor proberen te kopen en dan ga ik hem opknappen. hakken weer mooi maken. En hij vroeg aan die meneer, wat wil je voor hebben voor het hoopje daar ook? En die gast, ja, je doet maar $50 en dan ben ik er ook vanaf, hè, dat ruimt weer op. En bij Harley Davidson, dat was een motor van Harley Davidson, dan kan je onderdelen bestellen op serienummer. Dus dan, als je dan een stukje wil vervangen, dan kan je bestellen bij de fabriek, dan moet je het serienummer doorgeven, want dan weten ze precies welk stukje, welke motor je hebt en welk stukje je daarvoor nodig hebt. Dus die meneer die bestelt onderdelen bij de Harley Davidson fabriek en hij belt op van joh, dat en dat nummer, zou je wat onderdelen op willen sturen. Nou, dat is goed. Anderhalf uur later wordt hij teruggebeld door die fabriek. Meneer, die motor van u, zou u misschien even onder het zadel kunnen kijken of dat daar iets opgeschreven staat? Hij laat die motor en hij kijkt op het zadel en er staat, op het zadel staat de King. De King. Wat bleek, die motor was geweest van Elvis Presley. En die motor die waardeloos was, die in de hoek stond weg te stoffen, die gekocht had voor $50, die man zei van, meneer, ik bied u nu voor dat hoopje ijzer, bied ik u $150.000. Hij zegt, nou, dat overvalt mij nogal, ik moet daar even over nadenken. 20 minuten later had hij blijkbaar die meneer van de fabriek, die had gebeld met een of andere vriend of zo, werd hij weer gebeld door een andere en die meneer zei van, ik bied u het dubbele, $300.000. Wat leert dit verhaal mij? Wat gaf die motor waarde? Die motor was geweest van Elvis Presley. De eigenaar van de motor gaf waarde aan de motor. En zo is het ook met jou en zo is het ook met mij. De eigenaar van Reinie van Erk. God, papa God, geeft mij werkelijk echt waarde. Als ik ga beseffen hoe waardevol hij mij vindt en hoe groot de prijs was die hij voor mij wilde betalen, is iets meer dan $300.000. En dat geeft mij waarde. Als iets mijn leven veranderd heeft en nog steeds verandert, dan is het dit. Maar tegelijkertijd, als iets bestreden wordt in mijn leven, dan is het dit. Want als Reinie zondigt, is het eerste wat hij kwijtraakt, is het zijn waarde. Dan moet ik echt heel bewust beseffen, mezelf er weer op focussen. Hé, maar God wijst mij niet af, als zondig ik 100 keer. Ik hoorde ze spreken zeggen, al zet je je bed in de hel neer, God zal je nooit meer afwijzen. Nooit meer. Ik ben vrijgekocht. Het is volbracht. Het is betaald. De vijand kan daar niks meer aan afdoen. Niks. Ik hoef niks meer mee te nemen naar God. Geen goed gedrag. Geen heilig leven. Kijk, tuurlijk verlangt God dat van mij. Dat ik heilig ga leven. Alleen wel vanuit het zijn een kind. Vanuit het kind zijn van God. Het kind van God zijn mag de basis zijn van ons leven. En hoe is uw verhouding met God? Is het God groot ver weg? Is het God de Vader? Vind ik nog ver weg klinken trouwens. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik noem thuis mijn vader geen vader. Ik noem hem pap. Hey pap. En als Paulus zegt van, nou, we hebben de Heilige Geest ontvangen om hem te aan te roepen met Abba Vader. Dat Abba, dat is de kinderlijke aanspreekvorm van een kind naar zijn vader. Dat is de letterlijke vertaling. Papa. Pap. En hoe is uw verhouding met God? Zonder enige veroordeling, hè? Ik hoop dat je de uitdaging proeft van God. Mag ik vandaag, misschien wel vandaag, voor de eerste of voor de 100.000ste keer, nog een stapje dichterbij komen? Mag ik nog wat dichterbij komen? Ik heb een dochter van 6. Ze danste daar. Ik moet straks kijken hoe mooi ze is. Maar stel je voor, kijk, de taal der liefde die ik spreek met mijn dochter is, je mag weer meedoen, Amanda, zeg het eens, klieren. Als mijn dochter en ik, onze liefdestaal is klieren, is vechten, is stoeien, dan beuken we elkaar in elkaar op bed, alleen op bed mag er gevochten worden. En dan beuken we elkaar in elkaar. En dat vind ik fantastisch. En luister, wij kroelen ook echt wel hoor. En ze zit ook echt wel eens op schoot als ze verdrietig is. Maar wij zijn heel dicht bij elkaar. En als wij dicht bij elkaar zijn en we elkaar kunnen beuken en kunnen stoeien, dan ervaar ik de liefde die ik heb met mijn dochter. Maar wat zou er met mij gebeuren? Als Jelle, zo meteen komen we thuis en zegt ze tegen mij, pap, ik heb er nog eens over nagedacht. Ik wil dat je op afstand blijft. Minimaal 3 meter. En misschien dat je soms op 2,5 mag komen, maar het kan ook zijn dat het 5 wordt. Maar ik wil dat je bij me vandaan blijft. Ik wil dat je me niet meer aanraakt. Ik wil dat je niet meer aan mijn hand beetpakt. En ze geeft er geen uitleg bij. Misschien is er iets gebeurd. En dan zal ik vragen van Jelle, wat is er gebeurd? Vertel me wat er is gebeurd. Dan kunnen we eruit komen, want dit is geen optie, 3 meter, toch? Je slaat nergens op. Ik zou gek worden, wist je dat? Ik zou echt doordraaien. Als mijn dochter zou zeggen, ik wil niet meer dat je dichtbij komt. Ik wil dat je afstand houdt. Hoeveel te meer is onze God heilig gefrustreerd als wij hem op afstand houden. Als wij niet tegen hem zeggen, als we zeggen, ja nou, u bent de heilige God, u bent ver weg. En ja, misschien dat ik een druppeltje van uw zegen mag krijgen, maar uw omarming. Dat u echt dichtbij gaat komen, aan mijn lijf geen polonaise. En zonder enige veroordeling. Maar proef je de wanhoop van God. Als zijn kinderen zeggen, jij mag niet dichtbij komen. Jij mag niet betrokken zijn in dat stukje van mijn leven. Ik heb God zo lang, zo vaak weggehouden uit mijn strijd. Ik moest het zelf oplossen. Ken je het verhaal van de verloren zoon? Of liever gezegd de verloren zonen? Of liever gezegd het verhaal van de wachtende vader? Kijk, ik dacht altijd, het is de verloren zoon. Daar gaat het om in het verhaal. Hij is naar een ver land en hij komt terug en er is het groot feest. Heb je wel eens beseft hoe dat met je oudste zoon zat? Die leefde dag in, dag uit met zijn vader. Ze zaten aan het ontbijt. En aan het eind van de rit is de conclusie dat die oudste zoon nooit de relatie met zijn vader heeft gehad. Nooit heeft geproefd van alles wat de vader hem wilde geven. Nooit ervaren dat al het mijne is het jouwe, zegt de vader in dat verhaal. Nooit. Hoe triest is dat? Ik geloof dat de vraag van vandaag is, ik wil vragen of de band naar voren kan komen. De vraag van vandaag is, mag ik wat dichterbij komen vandaag? Zou je je beeld van je aardse papa los willen laten? Willen aanvaarden dat ik een complete andere papa ben als jouw aardse voorbeelden? Zou je willen aanvaarden dat mijn liefde voor jou onvoorwaardelijk is zonder enige voorwaarden? De enige voorwaarde die God stelt aan zijn kinderen is het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. Dat is het enige. Dat is echt het enige. En vanuit het kind zijn kunnen we voor alles gaan ondernemen met God. En zal God ons ook vermanen als zijn kinderen? Absoluut waar. Maar wel vanuit het kind zijn. Wel vanuit de wetenschap. God houdt onvoorwaardelijk veel van mij.